Hier, in de zaal en mensen thuis. Het laatste wat je hebt gezongen. Almachtige God. Het laatste woord is aan u. Want u alleen bent God. En dat gaan we zien in het verhaal van vanmorgen. En dus even kijken of die klaar staat. Had jij hem al klaar staan, Bert? Anders komt hij zo, dat maakt niet uit. Er staat in de Bijbel aardig wat keer het volgende regeltje. De geest wordt vaardig over. En dan worden er diverse mensen genoemd waar Gods geest vaardig over wordt. En vanmorgen wil ik stilstaan bij een man waar Gods geest vaardig in wordt. En dan het allerbekendste verhaal uit de Bijbel, denk ik. Wie zou dat zijn? We hebben al heel veel over gezongen en gehoord van hem vanmorgen. Jezus, ja. En wie is het beeld? Ja, David is het beeld. Ook van Jezus. Vanmorgen David. En er staat specifiek... Even kijken hoor. Ga hem even terugzetten, denk ik. Ja, snel klaar. Terugwerkende kracht, hè? Nou, kan jij hem op het beginsheet zetten, Bert, of niet? Daar staat hij op. Dan ben ik het ene regeltje vergeten, maar dat maakt niet uit. Ik vertel verder. De geest wordt vaardig over David. En ik geloof, en dat heb ik ook al meerdere keren gehoord, is dat de geest vaardig wil worden over ons. Over mij en jou in deze tijd. Het is een geheim. En ik denk, het is nodig in onze tijd. Want ik geloof dat God en Jezus al heel veel inzichten in de geestelijke wereld van het Koninkrijk van God aan ons gegeven heeft. En dat het tijd is dat de geest daar vaardig in wordt in ons hart en in ons doen. En dat vraagt van mij en jou een overgave aan zijn leiding. Een geloof en vertrouwen. Onze schuilplaats is God. Een geloof. Uw geest laat ons steeds de waarheid zien. Soms is het ook durven doen wat die geest aangeeft. Soms is het opstaan en soms is het je afwenden van. En vooral, zal je voor morgen ook zien, trouw zijn aan wat jou is toevertrouwd door God. Daar kan de Heer in werken en kan de geest vaardig in worden. En je weet, David leeft in de tijd van de eerste koning. Hè? Saul is koning. Ja, en Saul gaat een andere weg. Een andere geest, we weten het. En Samuel krijgt de opdracht, zalf een nieuwe koning. En wat zegt hij daarbij? Een hele bekende tekst. Kijk niet naar het uiterlijk. Ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Het is niet wat een mens voor ogen ziet. Wat de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heer ziet het hart aan. Zo'n geheim nog, hè? Voor mijn leven. Om bij de ander het hart aan te zien. En in mezelf soms ook nog wel. En je kent het verhaal. Hij komt bij Isaïe en hij ziet 6 zonen. En alle is het? Nee. Dit is hem niet. En Samuel denkt niet, hoe kan dat nou? Samuel stelt dan een vraag. Heb jij nog een zoon? Wonderlijke vraag, hè? Ik geloof dat de geest van God die ingeeft. Heb je nog een zoon? Ja, ik heb er nog één. De jongste. Die een beetje anders is. Hij staat achter bij de schapen. Hij is wel trouw. Hij is toegewijd aan zijn schapen. Hij hoedt ze en hij voedt ze. En hij wordt gehaald. David. En wat ziet Samuel? Hij is rossig. Heeft mooie ogen en is knap om te zien. De Heer zegt, zalf hem, want deze is het. Wat mooi, hè? Samuel hoort dit gewoon van God. Wij kunnen ook direct woorden van God horen. Geloof dat. Deze is het. Hij is rossig. Hij heeft mooie ogen en is knap om te zien. Rossig is waarschijnlijk zijn huidskleur. Niet zoals die andere zes. Van een andere moeder. Knap om te zien, een mooi gestalt. Er staat niet een kind in zonde ontvangen. Er staat niet een kind met een rugzakje. Want dat zouden we toch tegenwoordig denken. Nee, God kijkt naar het hart. En God ziet het hart van David. En ziet vanmorgen mijn en jouw hart. Dat zegt hij. En waarom kan hij David nou kiezen? En dat staat zo mooi in Hebreeën. God kan het hart van David raken. Net gehoord. Daarom kan hij hem kiezen voor het koningschap. Hij heeft dus mensen nodig wiens hart geraakt mogen worden. In je innerlijk, in je ziel gehoord, die je dan in beweging zetten. De beweging naar hem toe, naar zijn plan toe. En daarin kan de geest dan vaardig worden. En die mooie ogen, hè, Jaffa van David. Mooie ogen, inzicht. Inzicht niet in dogma's en tradities. Inzicht vanuit Gods geest, dat geloof ik. Hij doorziet situaties, die geest geeft dat aan. Hij ziet wat in de hemel is en hij ziet bovenal wie God is. We hebben zoveel over God gezongen en hij houdt dat vast in dit verhaal. Het is niet uit een boekje. Hij wordt met de geest gezalfd. En wat doet David? Hij is gezalfd tot koning. Hij gaat niet naar Saul. Hij gaat niet zeggen, hier ben ik, je troonopvolger. Nee, zit niet in hem. Hij is een dienstknecht. Weet je wat hij doet? Hij gaat terug naar zijn schapen. Dat wat hem is toevertrouwd. Daar gaat hij naar terug. Is dat niet een prachtig voorbeeld voor ons? Hij is trouw aan wat hem is toevertrouwd. Hij heddert zijn kudde. Hij wijdt over de kudde en laat die kudde niet los. Hij zingt zijn lied. Vele gezongen vanmorgen ook. Hij strijdt de strijd. Hij doet waartoe hij geroepen is. En daar wordt de geest vaardig in je. Als je doet waartoe de Heer je roept. En daar trouw aan blijft. Geen werkproject. Geen doelen. Alleen maar wat jou toevertrouwd is. Vasthouden door alles heen. Vasthouden in elke tijd. En daarin staan. Heer, zalf ons dan vanmorgen. Met die geest. In mij. En in jou. Misschien met lek en gebrek. Zoals David ook is. Maar met een hart wat geraakt mag worden. Door Jezus en de Heer zelf. Trouw zijn aan wat toevertrouwd is. En we weten wat er gebeurt. Er is een eeuwenoude oorlog. Een strijd met de Filistijnen. Een aloude strijd. En zo is koning leger aanvoerder. En in het verhaal staat, hij is te oud om mee te gaan om te strijden. Hij is te oud geworden. Hij kan het niet meer. Er sluimert iets. En wat gebeurt er dan? Dan staat er een reus op. Als Saul het volk loslaat, staat die reus op. En we weten het. Wie is het? Goliath, het bekendste verhaal uit de Bijbel. Kampvechter. En je weet het, hè? Die kampen staan tegenover elkaar. Ene kant Israël, andere kant de Filistijnen op een berg. En daartussen is een vallei. En in die vallei gaat Goliath hun tegemoet komen. En hij is imposant. Bronzen helm en harnas. Waarschijnlijk 2,70 meter lang. Kan dat hier? Arnie? Ik weet het niet. Hij kan hier erin. Ik weet niet of hij mijn woonkamer in kan. Hij is 2,70 meter lang. En als je een beetje doorleest op Goliath. Want een reus komt niet altijd voor. Heeft hij waarschijnlijk een ziekte gehad. Een hersenziekte. Die worden dan zo lang die mensen. En het zijn er maar enkele. Maar wat erbij staat ook. Is dat het zicht van zo iemand minder wordt, slecht wordt. Dus waarschijnlijk had Goliath niet zo'n goed zicht. En daar ga ik je straks een voorbeeld van geven. Hij komt tevoorschijn en wat schreeuwt hij? Heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij jullie tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Hij schreeuwt het uit. Weet je hoe lang? 40 dagen. En dan 2 keer per dag. Op de ochtend en op de avond. Imponerend, hè? Grote man. Wat een weerstand. Vorige week ook gehoord. 40 dagen. Kijk naar Jezus in de woestijn. 40 dagen lang verzocht. En wat gebeurt er in het volk? Ze zijn ontsteld en worden bevreesd. Dat is een werking vanuit de vijand. Ontsteld en bevreesd. Niet meer mijn schuilplaats is God in hen. Maar nu naar onszelf. In onze tijd staat er een Goliath op. Een Goliath staat op in mijn leven, in ons als gemeente. Het is een geest die hoont. Hij hoont. Hij hoont met. Hij hoont met wie ben jij nou? Denk je nou echt dat dat zoonschap tevoorschijn komt? En val je niet weer terug in het oude liedje? Hij hoont met gemeente wordt kleiner. Wat nou? Ik ben toch groter en sterker? Misschien hoont hij in je ziekte, wat maar doorgaat, of in de tegenstand. Zie je het? Waar is dan je God? Waar is die God van jou dan? Dan dit, dan dit, dan dit. Hij hoont en hij schreeuwt. Althans, ik herken hem wel in mijn leven. Daar vraag ik niet om. Maar dat kan je merken in je hemel. En hij kan het lang volhouden. 40 dagen lang. En wat gebeurt er in mij? Als dat gebeurt. En als dat 40 dagen aanhoudt als je wakker wordt. En als je gaat slapen. Soms raak ik ontsteld. Soms vlucht ik misschien wel in. Misschien herken je dat zelf ook wel. Maar David is David in deze situatie. Hij blijft zien op zijn God. Op de God die zijn schuilplaats is. De God die het laatste woord heeft. De God die voor hem strijdt. Kan ik dat ook? Bij elk bushokje straks. Mijn schuilplaats blijft God. Wat er ook gebeurt. Wat er ook tegenop komt. En hoe groot het ook lijkt. En de 3 oudste broers, je weet het, ze zijn aan het front. En papa Isaïe is een beetje bezorgd. Dus hij roept David. David, ga jij eens kijken. Neem wat brood en koren mee. En zend mij een teken van leven. En wat ik mooi vind is dat David gewoon gaat. Hij gehoorzaamt zijn vader. Ook nog eens zo'n geheim voor in je leven. Gehoorzaam je wat de vader zegt. Maar wat gaat hij eerst doen? Hij zoekt een hoeder voor zijn schapen. Trouw aan wat hem is toevertrouwd. Die laat hij niet los. Hij zorgt voor hen. Mooi, hè? David, beeld van Jezus. Voor onze gemeente en voor ons leven. Hij zorgt voor hen. En er komt dan dat legerkamp op een gegeven moment binnen. En het leger is aan het optrekken. En de linies staan tegenover elkaar. En David snelt er naartoe, staat er. En hij zoekt zijn broers. En weet je wat hij vraagt? Hij vraagt hen naar hun vrede. Jongens, we zijn in oorlog. Dan ga je toch niet vragen naar vrede? Nee, hij vraagt hun naar hun vrede. Dat is een geheim. Hoe groot Goliath is en de oorlog gevoerd wordt. Hoe is het met je vrede? Hoe is het met mijn vrede? Kan die vrede doorwerken? Ook als Goliath en zijn Filistijnen daar staan, voor je neus. Dat gaat diep. Dat gaat diep voor mijn leven. Het is soms nog een geheim. En als David dan spreekt met zijn broer, staat er, op dat moment komt Goliath. Op het moment dat hij met zijn broers aan het spreken is. En hij zegt, heden, hoon ik de gelederen van Israël, geef mij een man om samen te vechten. Hij hoopt de God van Israël. Weet jullie nog wat Israël betekent? God strijdt. Hij hoont de God die voor je strijdt. Hij hoont die God. Hij hoont de gelederen van Israël. En David ziet het gebeuren. Hij ziet het volk vluchten, zijn broers vluchten. Ze durven het niet aan. En daar gebeurt iets in David. Zijn hart wordt hier geraakt. Zijn hart wordt niet geraakt omdat het volk zo bang is. Zijn hart wordt geraakt door wat Goliath zegt over zijn God. Dat raakt hem en daar gaat hij iets aan doen. Hij vlucht niet weg. Hij blijft staan en hij houdt zijn mond niet. Ook nog zo'n geheim. Hij houdt zijn mond niet. Wie is deze onbesneden Filistijn dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Wat een woorden, hè? Mannelijke woorden zou ik het bijna noemen. Wie is die onbesneden Filistijn? Dat hij mijn levende God kan honen. Zie je hoe hij God ziet? God is de levende God. Het volk en Saul, ze zijn altijd een beetje kwijtgeraakt. Dat God een God is van het leven. En dat hij de God is die strijdt. En hoe kan dat dan, dat David dat vasthoudt en ziet? Dat is toch die geest die vaardig in hem wordt, wat we ook hebben gehoord in de zangdienst. Hij blijft God zien. En niet die grote Goliath die schreeuwt, maar hij blijft God zien. Hij kent zijn God van het weiden, van het hoeden bij zijn schapen. Hij heeft een intieme relatie met deze God, dat geloof ik. Als hij zingt, als hij de strijd aangaat, hij laat zich niet angstig maken hier. Hij zegt, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. David ziet niet het gigaprobleem van Goliath of het gigaman. Hij ziet God. God niet in dogma's en tradities. De levende God. De God die strijdt. Die toen streed en nu nog strijdt. Mooi vind ik dat. Mooi vind ik dat voor mezelf. Dat het God is die strijdt. Dat ik dat voor ogen mag houden. Ook als er een Goliath komt. En dat hij meer is dan die grote Goliath met zijn grote mond. En dat kan ik weten, maar dat dat ook mijn hart raakt. En dat dat mijn hart raakt dat ik niet aangevallen word, maar dat mijn God gehoond wordt. De levende God die voor je strijdt. En David is opgestaan en hij heeft woorden Gods gesproken. De geest is vaardig, merk je in wat hij zegt. De geest is vaardig in hem. En dan komt Eliab zijn broer, want hij was aan het praten met hem net, hè? En Eliab zegt, waarom ben jij eigenlijk gekomen? Onder wiens hoede heb jij die paar schapen achtergelaten? Ik ken je overmoed. Ik ken je slechtheid van hart. Je bent gekomen, hè, om de gevechten te zien. Wat een tegenstand, hè? Aardige broer, ja. Ja, wat is er in die broer gebeurd, hè? Hij is de eerste. Normaal gesproken is de eerste degene die het overneemt. Die de boel leidt. En toen hij daar langzaam liep, dacht hij misschien wel. Ik ben het. Misschien is hij wel jaloers geworden. Ik weet het niet. Het staat er niet, maar het kan zomaar merken. Waarom kom je eigenlijk? En hij wacht niet eens. Hij gaat gewoon verder. Hij geeft niet eens David de ruimte om te zeggen, ik kom namens mijn vader. Waarom kom jij? En wie ben je? En onder wiens hoede heb jij die paar schaapjes achtergelaten? Ik vind die paar wel heel typerend. Ik kan de duivel ook zeggen. Paar schaapjes hier. Paar dingetjes maar in je leven. Onder wie bij, waar laat je dat achter? Het gaat niet om een paar bij God. Het gaat om zijn kudde. Om zijn volk. En om zijn gemeente. En dat vergeet hij niet, David. Jezus zou het ook niet achterlaten. Jezus hoedt het, ook al zijn het een paar. Dat maakt niet uit. Het is een volk. Het is een kudde. En hij zegt, je bent overmoedig, slecht van hart. Het zal je maar gezegd worden. En je wou ook nog eens gevechten zien. Man, er is geen gevecht. Jullie staan daar tegenover elkaar en er gebeurt niks. Ja, toch? En wat doet David dan? Hij hoort het op hem afkomen. Die kan wel eens iets op je af horen komen in het negatieve. Zoals hier geschilderd in je eigen leven. Wat doe je? En dan, hij staat op. Snoert hij niet een mond, zegt niet. Het zijn niet een paar schapen, zegt niet. Ik ben niet om gevechten te zien. Zegt niet, wat zeg je nou? Hij doet het volgende. Wat heb ik nu helemaal gedaan? Het was nog maar een spreken. En hij wendde zich af van hem. Oh, hier zie ik een geest vaardig. Want hoe snel zou ik zeggen, wat zeg je over mij? En zo ben ik helemaal niet. Hij wendt zich af, wat heb ik nu helemaal gedaan? En hij wendt zich af en draait zich om. Mooi, hè? Soms geeft de geest aan dat je moet afwenden en je omdraaien. Als die geest, die andere geest hoont, negatief is naar je, negatief van alles over je heen gooit. Wat heb ik nu allemaal gedaan? Wend je af van datgene. En wat gebeurt er? Zo krijgt het te horen wat David heeft gezegd. Zo krijgt het te horen. En die rol gaat dan snel, hè? En zal laat hem roepen. Dat die jongens komen bij mij. En als David dan bij Saul komt, dan is het niet Saul die als eerste gaat spreken. David is opgestaan en hij gaat als eerste spreken. Laat geen mens van hem, Goliath, de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met de Filistijn vechten. Naar de Bijbel, David zegt tot Saul, laat geen mensenhart over hem vallen. Uw dienaar zal gaan en oorlog voeren met deze Filistijn. David wacht niet op Saul, dat hij zegt, wie ben je en wat heb je gezegd? Nee, David zegt hier wat, laat geen mens. Jij niet zo, het volk niet, ik niet nu en jullie allemaal hier thuis of hier in de zaal niet. Laat geen mens vanwege hem de moed verliezen. Verlies je wel eens de moed? Of nooit? Dit is maar een vraag, maar... Hij zegt het zo duidelijk. Ik vind dat mooi. Hier zie ik weer een geest die vaardig is. Woorden Gods voor Saul, voor het volk en wat in hem een waarheid is. Laat de moed niet zinken. Ook in deze tijd. Ook in waar jij nu in zit misschien. In welke strijd of oorlog, in ziekte of pijn. Laat de moed niet zinken, mensen. Laat geen mensenhart hem vallen. Waar ik ook over na heb gedacht, is David is nog jong. En ik vind dat wel mooi. Een mens met een jonge geest. Weet je waarom? Een mens met een jonge geest heeft geen negatief verleden. Draagt geen gebeurtenissen op zijn nek mee uit het verleden. Het is nog onberispelijk. Het is nog een groot geloof. Het is nog helemaal op zijn God vertrouwen. Hij durft ook te spreken als een jong mens. En ik hoorde pas een jong mens zeggen, in een discussie over de oorlog die gaande is op dit moment, als je de oorlog kijkt in Israël, die zei, God is geen God van oorlog. God wil niet dat de ene mens de andere doodt. En de andere mens de andere weer. Die strijd is niet van God. En ik vond het zo simpel gezegd. God is niet een God van oorlog. God is nooit een God van oorlog geweest. En wat zegt David? Uw dienaar zal strijden. Ik vind dat zo mooi. Hij is gezalfd tot koning. Koningschap. En hij zegt tegen Saul, uw dienaar. Ik ben uw dienaar dienstbaar. Hij zegt niet, ik ben uw troonopvolger en ik ga voor u strijden. Ik ben een dienaar. Dat is de houding van een dienstknecht zoals David. Maar eigenlijk ook wat Jezus heeft gedaan. Zie ze daar staan? Saul de koning. En David de herdersjongen. Saul de koning die zou moeten strijden. De bezieling is eruit. David de herdersjongen. Die doet en die zegt. Ik zal die man zijn. die dienstknecht, die zal strijden. Wonderlijk, hè? Een dappere held. Een dappere man. De geest is vaardig. Hij ziet God, zeg ik nog een keer, en niet het probleem. Hij ziet de levende God en vertrouwt op hem. Nou zou je denken, wauw, als ik zo was, ik heb iemand die gaat voor me strijden. Toch? Nee. Tweede keer, tegenspraak. Je bent niet in staat om naar deze Filistijn te gaan en om met hem te vechten. Je bent een jongen. En hij is een strijdbare man. Van zijn jeugd af aan. Wat een nee, hè, komt erop af. Als je iets wil doen waar God je toe roept. Je God toe geroepen heeft. Hij wordt geroepen om die strijd aan te gaan. Dat geloof ik. En er komt steeds een nee. Eerst je broer en nu de koning zelf. Je bent niet in staat om. Hoor je dat wel eens in je leven? Je bent niet in staat om. Het is een geest die je tegenhoudt om tot actie te komen. Jij bent geen strijdbare man. Je bent een jongen. Wat Saul zegt, wil David de mond snoren. Maar het gebeurt niet. De geest is vaardig in hem. En daarin zeg ik ook, geef daarin dan ook je vrijmoedigheid niet prijs. Laat je mond niet snoeren op deze manier. Durf te gaan in die andere geest die vaardig wil worden. En nou gaat hij iets anders doen. Weet je nog wat hij net deed? Hij keerde zich af, hè, van Eliab. Op dat moment door de geest ingegeven. En nu gaat hij een weerwoord geven. Naar de koning nog wel. Hij durft. Hij geeft een weerwoord. Hij doet het. Hij spreekt een woord wat vrij maakt. Een woord van God wat klinkt. Uw dienaar. Tweede keer dienaar. Niet ik, uw dienaar. Weide de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of beer die het schaap wegnam. Dan ging ik hem achterna. Sloeg hem neer, redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen. Omdat hij de levende God gehoond heeft. Verder zegt David, de Heer die mij uit klauwen van de leeuw gered heeft en de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Hoor je wat dat heeft, die woorden? Hij spreekt ze vanuit zijn hart, vanuit zijn beleving. Hij ziet Goliath gewoon als een beer of een leeuw die hij daar tegenkomt bij de schapen. En hij zegt, mijn God zal overwinnen. Hij heeft mij gered en hij zal mij weer redden. Hij beleidt wie zijn God is. Wat hij heeft meegemaakt met zijn Heer. En soms mag je dat beleiden. Vanuit je hart dat je zegt, nee, de Heer is altijd bij mij geweest. In elke benauwdheid, in elke tegenstand. En hij heeft me altijd gered. Zou hij dat dan nu niet weer doen? Ja, dat zijn belijdenissen vanuit je hart, niet omdat je ze weet, die je vrijmaken. Waarvan je merkt dat er kracht vanuit gaat van de geest die dat bevestigt. Wat een geloof. Wat een hoop. Wat een vertrouwen van David. Gezalfd tot koning. Misschien moeten we wel bidden. Dat we worden als deze jongen. In zijn geloof. In zijn vertrouwen. In zijn hartsgeraaktheid. In de geest die vaardig wordt in hem. Misschien moeten we daarin het verleden en de bagage soms laten rusten. Het verleden van de vijand. En het verleden van God en Jezus in je leven omhoog halen. Als waarheid Gods. Met nieuw elan de strijd aangaan. Een hele praktische vraag is dan, wanneer ben jij voor het laatst die echte strijd aangegaan? Niet vanuit kennis, maar van dat geraakt worden in je hart. En woorden die komen in die strijd. Niet geleerd, maar komen wel als je dan die strijd aangaat. En dan staat Saul nog even op als koning. Dat vind ik dan ook weer zo mooi. Het is niet zwart-wit, weet je wat hij zegt? Als een koning, ga heen. De Heer is met je. Ga heen, krijgt David te horen. De Heer is met je. Dat zegt hij nu ook. Tegen mij en jou. Ik ben met je. Ik zal er zijn. Maar ja, wat doet Saul? We weten het, hè? Wat doet hij met David? Doet zijn harnas aan. Hij doet zijn kleed aan. Zijn speer. Alles van hem krijgt David aan. Maar David kan geen gepantserde krijger zijn. Zo kan hij Goliath niet tegemoet. David is een herdersjongen met zijn heer. Hij ziet Goliath als dat dier, die leeuw die de mond gesnoerd moet worden. Let op, David kan geen Saul zijn. Ik kan jou niet zijn. Jij kan mij niet zijn. En de Heer doet je eigen kleed aan. In dat wat je toevertrouwd is. En daar trouw aan zijn. Kleed elkaar dan ook niet aan in de strijd hoe het moet alsjeblieft. Bid in die strijd voor de ander. Dat hij geraakt wordt. Dat geestvaardig wordt. Dat het je opheft. Dat diegene er doorheen komt met woorden Gods. En daarbij zeg ik niet, let op, dat je alle inzichten los moet laten. Niet dat je niet meer een geest moet verdrijven in Jezus' naam. Maar ik zeg wel, laat die geest ervaring worden. Niet omdat het hier moet, maar omdat je voelt dat de Heer je daartoe aanstuurt met zijn geest, met zijn woord. Want dan is het een levende strijd. En anders zijn het dogma's en tradities. En David, hij durft nee te zeggen. Mooi, hè? Durf ik nee te zeggen? Als mijn kleedje wordt aangedaan. Het is maar een vraag. Weet je wat hij wel zegt? En dat vind ik wel mooi. Volgens mij ben ik er één vergeten. Ja, dan ga ik je dat vertellen. Hij zegt, ik ben ongeoefend. Maar niet onmachtig. Ik ben wel ongeoefend op deze manier. Ik ben niet zo'n strijdbare man in een harnas. Hij erkent, zo werkt het dus niet. Dat zegt hij gewoon. En hoe werkt het dan wel? David gaat weg bij Saul. En het bekende verhaal weet je, je kan hem invullen. Hij gaat naar de beek. Wat hij daar gebeden, gezongen, gedacht heeft, staat daar niet. En dat vind ik wel weer mooi. Want dat kan je voor jezelf inleveren als je een strijd te strijden hebt. Maar ga dan naar de beek. Een plek waar het, vermoed ik, vrij stil is. Je hoort het water klateren als je een beek voor je ziet. Daar gaat hij heen. Hij neemt zijn staf in zijn hand. De staf die hem strijdbaar maakt. De staf van God. Hij neemt dat in zijn hand. En zie je hem dan lopen? Kies jij af en toe een plek waar je heen gaat. Naar de beek. Waar het stil is. Waar je kan zingen. Kan bidden. Stil kan zijn met God. En waar je dan gaat zoeken. Naar een steen. Hij gaat stenen zoeken. En hij vindt er één. En hij neemt hem mee. En misschien zingt hij wat. Of niet. Hij kiest er één. Er staat, ze zijn glad. In elk geval. Nou, je ziet het. Ik heb er 5 neergelegd. Want hij zoekt bijna om 5 stenen. Staat er 5 gladde stenen. Maar er is een steen glad. Glad, hij is meegenomen door de rivier. Hij is gezuiverd. Hij is door van alles heen gegaan. Ik had er 5, zei ik. 5 stenen. En hij doet ze in zijn tas. Ik leg ze even neer. 5 stenen kiest hij bewust uit. De stenen beeld van woorden, beloften van God. Hij zoekt ze. Woorden in ons. Woorden die je gelouterd hebben. Gereinigd. En gezuiverd. En vanmorgen zag ik deze hangen. Het laatste stukje. Woorden uit God. Zuivere woorden. in mij doorleeft, doorlautert, lijkt met glans. Het zijn deze woorden waarmee verwonderlijk volwaardig de Christus zich tevoorschijn zuivert in mij. Dat doen die woorden. Als je ze soms opzoekt in een strijd en meeneemt in je tas, ze zijn gezuiverd en gelouterd, glanzend. Woorden die je geraakt hebben, kunnen je doen blijven staan. En wat doet David? Hij nadert Goliath. Hij is degene die de eerste stap zet. Niet Goliath. Zo mag ik dus soms mijn vijand naderen. Niet bij de been blijven. Wel bij de beetje stenen meenemen. Maar je vijand naderen. Die vijand die de levende God hoont. En die geest mag je soms in de ogen kijken. En wat gebeurt er dan? Die Filistijn kijkt op, ziet David en veracht hem. Omdat hij nog maar een jongen is. Maar wel rossig en mooi om te zien. Dat gaat er niet aan voorbij. De Filistijn zegt tot David, ben ik een hond? Dat je naar mij toegekomen bent met takken? En de Filistijn vervloekt David bij zijn goden. Dan zegt de Filistijn tot David, voorwaarts naar mij toe, dan zal ik jou vlees geven aan de gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds. Oeh, zal je maar gezegd worden. Hij gaat helemaal tekeer. Maar ik zei al, zijn zicht is waarschijnlijk niet helemaal zoals het moet zijn. Zie je wat hij ziet bij David? Takken. Hebben we nou gelezen dat hij takken meeneemt? Hij heeft zijn staf mee. Hij ziet het niet helemaal scherp meer. En dat kan je ook denken als je op een gegeven moment op hem afkomt zometeen. Goliath ziet een jongen. Hij zegt, ben ik een hond? Dus zo'n kleine jongen komt met zijn takken. En dan zegt wat hij gaat doen met hem. Zal je aan de vogel te geven? Zal je aan de dieren geven? Ik spies je helemaal neer. En David is niet op zijn mondje gevallen. Mooi hè? Niet op je mondje gevallen zijn is soms best goed. Ik zeg niet altijd. Hij zegt tegen die Filistijn, u komt naar mij toe met zwaard, met een speer en met een werpspies. En ik kom in de naam van de Heer. Daar zit zijn kracht. Ik kom in de naam van de Heer. De vijand benoemt hij wel even. Soms komt mijn vijand met een zwaard. Of met een speer. Een speer die je wil doorboren. Herken je dat? Een werpspies met zijn gedachten en met zijn gevoelens in situaties. Zo komt hij soms naar je toe. En dan mag je zeggen, ik kom in de naam van mijn Heer. Daar zit kracht in. Daar voel ik vertrouwen. Daar voel ik geloof. Daar voel ik dat hij ziet, God strijdt voor mij. Maar ik ben opgestaan om het te laten gebruiken om deze Filistijn neer te halen. Laat het werken in je eigen oorlogsvoering soms. Voor jezelf of voor een ander. Sta op en gebruik de naam van de Heer. De naam van de Heer waar kracht in ligt. Waar we ook over hebben gezongen vanmorgen. En David gaat dan spreken. Hij spreekt eigenlijk door. Op deze dag. Op deze dag zal de ene je opsluiten in mijn hand. En ik zal je verslaan. Ik zal je de kop van je romp slaan en ik zal de kadavers van het leger der Filistijnen geven aan het gevogelte des hemels en aan het wild op de aarde. Hij past hem terug, hè? Hij zegt ongeveer hetzelfde als Goliath zegt. Want, dat komt erachteraan. Het gaat niet zozeer dat hij dit doet. Hij zegt, want weten zullen ze heel de aarde dat er voor Israël een God is. Dat waren ze kwijt. Ze vluchten, ze waren ontsteld, ze waren God kwijt. Weten zullen ze dat er een God is. Een God die strijdt. Een God die een schuilplaats is. De gehele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of speer verlost. Want de strijd is aan de Heer. En hij zal u in onze hand geven. Weer zo'n klein zinnetje. Hij zal u in onze hand geven. Zie je wat hier is? Hij is hier koning. Op en top. Onze hand. Niet mijn hand. Niet ik doe het. Het is het volk. Het is Israël. God zal het aan het volk, aan onze handen geven. Daar zie je iets van zijn gezindheid in, vind ik. Hij is koning. Gezalfd, maar nog niet gekroond. Hij wacht op zijn tijd, op Gods moment, maar doet wat een koning behoort te doen. Hij weifelt niet, hij is niet angstig, hij trekt zich niet terug. Hij doet zijn mond open vanuit de geest die vaardig in hem aan het worden is. Goliath geeft een signaal af, las ik. Het signaal kracht wint het altijd. De grootste wint het van de kleinste. Dat is een wereldse boodschap. David gaat dieper. David zegt, God is de levende God. De God die voor ons strijdt. God heeft een plan. Een plan met de wereld. Een plan met jou en mij. Een plan met de gemeente en ik wil daarin meedoen. Doe jij mee? Ik leef daarvoor. Leef jij mee? Ik kies ervoor en blijf trouw aan wat waar God mij toe roept. Nou, Goliath heeft gehoord wat David zegt. En wat gebeurt er in hem? Wordt woedend. Ja, zo werkt dat in een geest. Die bijna ziet dat hij weg is. Want elke geest weet dat Jezus groter is. Dat Jezus overwinnaar is. Maar ze zullen hard blijven brullen. Want ze willen je klein maken. Maar God wil ons groot maken in de hemel en in de strijd. En een toeschouwer zou denken, Goliath en David, wie wint er? Als je het op aarde neerzet. Dan zou je denken, Goliath, we kennen het eind van het verhaal. Maar dit is David, die uiteindelijk zometeen wint. Dat is het koninkrijk van God. En niet het koninkrijk van de aarde. Zo anders. En wat doet hij? Weet je, hij steekt zijn hand in zijn tas. Hij pakt een steen. Hij heeft er 5. Uiteindelijk is er 1 nodig. Maakt niet uit. Hij slingert die weg en raakt Goliath. Hoe weet ik niet? Het is God die strijdt. En David laat zich gebruiken in die strijd met wat hem is toevertrouwd. Als herder. De Filistijn valt voorover met zijn gezicht ter aarde. Zo overwint David Goliath de reus. Met die ene steen. Misschien van geloof. Misschien van, ik weet het niet. Maar met deze steen wint hij het van die grote Goliath. En als hij gevallen is, wat doet hij? Hij pakt zijn zwaard en haalt hem neer. Nou kan je denken, menselijk, dat moeten we niet doen. Ik heb net iets over oorlog gezegd. Maar de geest is anders. Die moet je de kop snoeren. Kop klein maken. En eigenlijk belooft God dat al hè, in Genesis. De kop zal vermorseld worden. Van de slang. De aloude slang. Dat gebeurt er ook. Met onze vijanden. Dat gebeurt er uiteindelijk. Met grote Satan. Hij zal overwonnen worden. Hij zal overwonnen worden. En hij is al overwonnen door Jezus. Want Jezus is overwinnaar. En dat gaat het heen. En dat houden we vast, te midden van alles wat we zien. En dan vragen we, Heer, laat uw geest vaardig worden, zoals in David, in ons. Amen.